van 13 jaar illegaal in Nederland naar het bouwen van een miljoenenbedrijf. Hoe? Dat hoor je in deze podcast.
Welkom bij de Storybrand Podcast, waar wij geloven, if you confuse, you lose. Ruis in je communicatie is je grootste vijand. En het creëren van een duidelijke boodschap is de sleutel om je bedrijf te laten groeien. Dit is de Storybrand Podcast.
Roeland, hartelijk welkom in de podcaststudio van Storybrand. Daar zijn we weer.
Ja, dankjewel Daan.
En weer met een boeiend verhaal.
Nou, dat kan je wel zeggen.
Deze is leuk, hè?
Ja, heel leuk. Ja.
13 jaar illegaal in Nederland. En dan nog steeds zo'n glimlach op je gezicht.
En gewoon een miljoenenbedrijf bouwen.
Ja. Niet bij de pakken neer gaan zitten. Altijd blijven geloven. En gewoon aanpakken die handel. Wat een held.
Ja, over doorzetten gesproken.
Niet normaal. Wat een transformatie.
Nou.
Ik ben er echt stil van.
Ja.
Van zo'n man.
Terecht. Als dat.
En dan moeten we hem nog interviewen.
Ja. Als dat de aankondiging is.
Ja, toch?
Ja.
Hoe krijg je het voor elkaar?
Nou, daarin zie je maar dat de omstandigheden maken eigenlijk niet uit. Het gaat erom wat je zelf doet.
Ja. Ja, het blijft boeiend. Hè? Zo iemand heeft dan ook recht van spreken, vind je niet?
Ja, bijna nog meer dan iemand die... Ja.
Ja, ik vind het mega inspirerend. En het is ook echt iets... Die mindset, daar houden wij van.
Dat, ja.
Daar gaan we op aan.
Ja, eens.
Daar worden we blij van. Is er iets in jouw leven geweest waarbij je echt het gevoel had van my goodness, komt er ooit een eind aan? Heb je wel eens wat gehad waarvan je zegt van heb ik echt voor moeten volhouden, voor moeten knokken om dat te bereiken?
Oeh, maar, ja, sowieso mijn hbo-studie.
Ja?
Dat was wel, dan moet je studiepunten halen en bikkelen.
Ja.
En dan was iedereen buiten of weet ik voor wat en dan moest je tentamen halen.
Ja.
Dat is de eerste die in me opkomt eigenlijk. En natuurlijk ja, ook met fietsen. Als je ergens omhoog fietst, ja, dan ga je iedere kilometer, die tel je natuurlijk.
Ja.
En dan ben je weer een paar honderd meter verder en weer een paar honderd meter verder. Ja. En dan denk je, oh ja, ik moet nog 5 kilometer.
Maar je moet even van de luisteraar toelichten. Jij gaat niet zomaar fietsen. Jij gaat gewoon met een groep vrienden naar de Pyreneeën of waar dan ook. En dan fietsen jullie gewoon bizarre tochten.
Ja.
Dus het is ook echt gewoon afzien tot de max.
Nou, inderdaad.
Wat is de zwaarste tocht die je ooit gefietst hebt?
Ik denk in Italië. Daar heb je de Mortirolo. Die is gemiddeld 10,5% stijgingspercentage.
Serieus?
Over
10,5%?
Ja.
Maar dan moet je plat op je stuur liggen als je niet je voorwiel naar omhoog wil trekken, toch?
Ja, klopt. Dat was het zeg maar, had je hele stukken van boven de 10 of 11%. En als het dan weer 10% was, dan voelde dat als fijn.
Ja.
En normaal is 10% omhoog is verschrikkelijk.
Nou, ik denk vanaf 6%. Ik heb wel eens de voorrondes van de wereldkampioenschappen mountainbiken gereden in Oostenrijk. En dan 6% is al op een mountainbike dat je echt strak op je stuur moet zitten om niet dat ding naar achteren te trekken. Dus 10%, man. Hoe doe je dat?
Ja, het is racefiets heeft natuurlijk veel dunnere bandjes. Dus daar heb je dat, denk ik, dat wat jij beschrijft bij 8,5%.
Ja.
10% of meer is gewoon, 12% is verschrikkelijk.
Ja.
Daar heb je soms ook dat je zo zacht gaat dat je kilometer tellen denkt dat je stilstaat.
Ja.
Maar dat was dan toch Mortirolo. En dan ga je daarna, moet je de Gavia over. Ja, daar dacht ik echt, joh, ik het liefst ga ik gewoon hier midden op de weg liggen. En zie ik wel wat er gebeurt.
Het is klaar.
Ja.
Wauw. Nou, over doorzetten gesproken. Dat is waar we het met Baksiek over gaan hebben. En dat is toch iets wat die metafoor van de sport die je net aanhaalt, is eigenlijk een hele mooie metafoor voor het leven.
Ja.
En misschien is dat ook wel de reden waarom het zo aantrekkelijk is om naar sport te kijken, ermee bezig te zijn en het zelf uit te oefenen. Vind je niet?
Zeker, ja.
Ja.
Ja, het is ook
mentale barrières doorbreken.
Ja, en op tv, als je dan naar kijkt, dan denk je, ja, nog even harder, weet je wel. Of doe dat gewoon even. Terwijl als je zelf die ervaring hebt, dan weet je, ja, dat gaat gewoon niet.
Nee.
Je zit op de top van je kunnen.
Ja, en het hangt ook van je dag af, hè?
Ook dat.
Als je goed geslapen hebt, goed gegeten, alles moet wel kloppen ook.
Klopt, ja.
All right, ik stel voor dat we Baksiek gaan voorstellen en hem gaan interviewen, hoe hij dat heeft geflikt.
Ja.
Als kleinkind kwam Baksiek naar Nederland. Met zijn ouders was hij hier vele jaren illegaal. Een tijd die aan hen vreet op alle manieren en onmenselijk was op velerlei wijze. Dat hoor je zometeen in zijn verhaal. Maar Baksiek heeft iets bijzonders. Hij heeft nooit bij de pakken neergezeten. Hij zag altijd overal kansen en het ondernemersbloed kroop waar het niet gaan kon. Inmiddels is hij marktleider in lasersnijden van kunststoffen. BM Tech is het bedrijf wat hij heeft gebouwd. Een miljoenenbedrijf met een unieke cultuur en een hele mooie visie op het bouwen van een team en het bouwen van een organisatie. Hier is Baksiek. Baksiek, hartelijk welkom in de podcaststudio van Storybrand.
Dankjewel, Dan.
Eindelijk zijn we hier. We hebben elkaar ontmoet op de boeklancering van Het Fundament van Succes, het boek van Femke Hogema. En dat werd een nummer 1 bestseller. Dus we hebben toch allebei ook weer een bestseller op onze naam staan.
Ja, klopt. Nou, hebben jullie goed gedaan.
Nou ja, jij en ik staan in het boek met een verhaal. En ik hoorde die avond jouw verhaal. En het raakte mij echt van binnen. Een verhaal over tegenslag. Een verhaal over ja, eigenlijk dat de wereld zich tegen je lijkt gekeerd te hebben. En te midden van al die dingen ja, staat hier nu iemand tegenover me die, ja, die heel veel overwonnen heeft. En ja, ik vind dat heel bijzonder, heel, heel inspirerend. Dus zou je ons mee willen nemen? Waar stond jouw wiegje? Waar werd jij geboren? En hoe zag dat eruit?
Ja, ik kom oorspronkelijk uit Armenië.
Ja.
En mijn ouders die hebben redelijk lang in Armenië gewoond. We zijn een tijdje ook verhuisd naar Rusland. We hebben in Rusland gewoond. En vanuit Rusland is mijn vader eerst in 1999 naar Nederland gevlucht. En in 2001 zijn wij samen met mijn moeder en mijn broer naar Nederland gekomen.
En hoe oud was jij toen?
Ik was toen 10 jaar oud.
Wauw. Ja. Dus je hebt in... kun je je nog bewust herinneren dat je in Armenië woonde? Of is jouw leven, heeft zich dat met name in Rusland afgespeeld in die jonge jaren?
Ja, ik denk wel meer in... Ik kan me beide wel herinneren. Maar ik ben wat meer... Ik was wat ouder toen we in Rusland zaten. Dus ik kan wat meer daarvan herinneren.
Ja. Dan kom je in Nederland. Dan krijg je een nieuwe status en dan ben je opeens vluchteling.
Klopt, ja.
Hoe was dat?
Nou, op het moment dat je 10 jaar oud bent, dan maakt het niet heel veel uit. Ik bedoel, je focus je als kind zijn totaal op andere dingen.
Ja.
Je bent met je ouders. Dus we hadden mijn vader, wij waren hier eind 2021. Dus wij hadden bijna 3 jaar zonder elkaar geleefd.
Ja.
Ik en mijn broer hadden onze pa dus bijna 3 jaar niet gezien.
Wauw.
Het voelde heel fijn om weer samen te zijn. Dus wij waren super blij.
Ja.
En dat je dan in een opvangcentrum komt, dan in een asielzoekerscentra, dat was allemaal niet erg.
Nee.
Nee, het was juist heel fijn om hier te zijn.
Wauw.
Ja.
Wauw.
Ja.
Maar er komt een moment waarop jij je ook wil ontwikkelen. En jullie hebben heel lang moeten wachten op een verblijfsvergunning.
Ja, dat klopt. We kwamen hier en we werden niet als één gezin erkend. Mijn vader die kreeg een aantal weken dat wij hier waren aangekomen een verblijfsvergunning. En wij mochten daar niet... zei, nou, jullie kunnen niet bewijzen dat je één gezin bent. Dus je vader die was hier al, die valt onder een bepaalde regeling. Die krijgt een verblijfsvergunning en jullie niet. En in 2003 werden wij dan ook uitgeprocedeerd. Dus dan stopte je asielprocedure, die stopte dan.
Ja.
En op dat moment was ik een jaar of 13, 14. Ik was toen bijna 13 en uiteindelijk konden we met mijn vader meeliften, want hij had een verblijfsvergunning. Hij kreeg een huis en wij zaten dan in asielzoekerscentra. En daar mochten we dus ook niet meer blijven. Dus konden we met mijn vader mee naar zijn, naar ons huis.
Een gekke situatie.
Het was uiteindelijk met DNA-testen en noem het maar op, moesten we aantonen met oude trouwfoto's. Hè. Moesten mijn ouders bewijzen dat ze wel getrouwd zijn en dat we wel bij elkaar horen.
Ja.
En tegen de tijd dat we zover waren, dat heeft echt heel lang geduurd. We ons totaal 12 jaar lang. Toen waren wij al volwassen. Toen zeiden ze, ja, oké, je bent nu geen kind meer, dus je hebt je vader en je moeder ook niet meer nodig. Dus je vader zou hier kunnen blijven en jullie kunnen terug.
Wat?
Ja. Het is...
waanzin.
Ja.
Bureaucratie.
Ja. Het is puur natuurlijk, als je naar de wet kijkt, dan was het wettelijk, kon dat inderdaad. Hè? Ja. Je bent volwassen, je hebt je ouders niet meer nodig. Ik was al, denk een jaar of 18, 19 toen dat al ter sprake kwam. Mijn broer die is 2 jaar ouder. Maar intussen hadden we ook een broertje, die was hier geboren. En mijn vader was al een Nederlander, want die was al langer dan 5 jaar in Nederland, legaal. Dus die kreeg een Nederlandse nationaliteit. Mijn broertje die werd geboren, was ook een Nederlander. Hè? Mijn vader moest hem erkennen. En zo ging het een beetje.
Ongelooflijk. Ja. Je vlucht niet voor niets naar Nederland. Wat was de reden? Armenië heeft natuurlijk een hele heftige historie.
Klopt.
Je gaat ook niet zomaar over de grens naar Rusland.
Klopt.
Kun je ons iets meenemen in die achtergrond waarom dit allemaal heeft plaatsgevonden?
Uiteindelijk, als ik echt naar ons verhaal kijk, dan zijn we echt om... Ja, ik denk dat wij wel in die categorie economische vluchtelingen vallen. Want mijn ouders... die konden geen leven, geen toekomst daar opbouwen. En die, mijn vader heeft besloten, die zei, nou, we moeten, zo kunnen we niet verder. Zo hebben kinderen ook geen toekomst.
Nee.
Dus we moeten op zoek naar wat anders. En die heeft toen stappen gezet en die is toen naar verschillende landen geweest en die is hier beland.
Ja.
En vervolgens is hij hier gaan werken, wat toen eigenlijk ook niet mocht, om geld... sparen.
Ja, je moet leven.
Zodat hij ons naar Nederland kon halen.
Wauw.
Ja. Zo is het een beetje gegaan. Ja.
Ja. Dan ben jij hier illegaal. Mm-hmm. Eigenlijk als je uitgeprocedeerd bent, dan in Nederland, dat is een beetje een vreemde situatie. Want jullie zijn dan hier, maar je mag hier niet zijn. Hoe werkt dat?
Ja, het is... Het gaat echt een rol spelen, hè? Dat je geen verblijfsvergunning hebt, heb je heel lang niet door totdat je volwassen wordt, rond je 17e, 18e. Nou, daarvoor al, je kunt natuurlijk niet werken. Je kunt bijvoorbeeld niet gaan vakken vullen bij de Albert Heijn. Je kunt, en dat zijn al eerste momenten dat je je afvraagt van nee, ik zou ook wel een bijbaantje willen en dan ga je uitzoeken hoe en dan zie je, dat kan niet. Dus op het moment dat je zo tussen de 16e en 18e werd het duidelijk van oké, een verblijfsvergunning was wel fijn geweest.
Ja.
En daarvoor hadden we het nog niet goed door. En je wilt naar school, hè? Nou, als 16-jarige of 15, ja, dan doen ze niet heel moeilijk. Maar op den duur kom je op het mbo en wil je naar het hbo. En dat zijn wel momenten waar je dus je moet legitimeren. Want je moet een school moet je inschrijven. En toen werd het serieus, want toen kon ik nergens terecht. Mijn broer die kon niet naar school. Ik kon dan, het was ook soms geluk hebben, want dan had je iemand die keek wel naar het datum van je ID-kaart. Dat was de tijd dat er nog geen chips in je ID zaten of noem maar op. Dus het was gewoon naam, achternaam en als je geen geluk had, dan keek ze ook of die nog geldig was. Zo ben ik een paar keer goed mee weggekomen en mijn broer een aantal keren ergens anders. En, dus het was... erop gokken. Je moest een beetje jezelf ook flexibel stellen. Want mijn ID-kaart was al vanaf 2004 niet meer geldig. Maar ik heb hem tot 2012 moeten gebruiken. Ja. Dus kijk, we waren wel ingeschreven bij de gemeente. Op het woonadres van mijn vader.
Ja.
En wij hadden van 2009 tot 2013... hadden we elke week gesprekken met dienst terugkeer en vertrek. En dat vond plaats op de politiebureau in Stadskanaal. En dan gingen we met de hele gezin heen. Broertje in de maxicozy. En ik en mijn broer, onze ouders. En dan was er iemand, meestal twee mensen, nou, die zeiden, nou, hoe ver ben je? En die hadden dan een plan van hoe we terug konden. En die waren fulltime bezig om ons terug te sturen. En nou, de ene, en wij moesten daar natuurlijk tegen vechten.
Ja.
Dus je hebt ook een, je probeert een advocaat te vinden die dan daar tegen vecht. En nou, wij zelf proberen alles eraan te doen om, om bij elkaar te blijven. Want ja, mijn vader die had al verblijfsvergunning, die had intussen zijn nationaliteit. En wij nog niet.
Nee.
Dus het was uiteindelijk, moet ik zeggen, dat was 2013. Maart 2013.
Dat is nog maar 10 jaar geleden.
Ja, het is nu exact 10 jaar geleden. Toen hadden we een hoorzitting bij de IND en daar was iemand die zei, ja, dit kan zo niet meer. Jullie moeten gewoon bij elkaar blijven, dus ik mag beslissen, jullie krijgen gewoon een verblijfsvergunning.
Oh, wauw.
Ja.
Dat is dus, iets om dankbaar voor te zijn, hè?
Ja, oh, ja, ja.
Wat een last moeten van jouw ouders hun schouders gevallen zijn dat je van 2009 tot 2013 ben je elke week op een politiebureau.
Ja. Ja.
Om te knokken voor je recht om bij elkaar te blijven en hier te blijven.
Ja, klopt. Dat was een zware periode. Want ik kan me goed herinneren. Dan kwamen we op het politiebureau, had je een wachtkamer. Hè? Dan ga je even wachten. En dat was altijd zo'n gespannen moment. Weet je wel, zelfs mijn broertje die aan het die dan huilde, die werd er ook stil van. Weet je? Ja. Die dacht van, hier klopt iets niet. Die voelde een bepaalde energie, dus. En het was altijd van, ja, wat gaan we vandaag te horen krijgen? Misschien hebben ze vandaag wel een plan, of misschien ook weer niet, weet je? Dus uiteindelijk, weet ik trouwens,
onzekerheid.
Ja, een van die mensen die ons ook begeleidt, die bezig was om ons terug te sturen, die is ook, ja, het was onze, een van onze laatste gesprekken met hem, dat hij vertelde van, ja, ik ga stoppen met dit werk. Van ja, dit is,
is gewoon niet goed.
Uiteindelijk vond hij het zelf ook niet heel leuk. Want ja,
nee,
het was een beetje kansloos van beide kanten.
Ja.
Zowel van onze kant als van hun kant. Want, ja. En dat kan heel lang duren. Het was gewoon,
maar je spreekt erover met een bepaalde gelatenheid. Met een bepaalde, hey, je straalt, je lacht er nu om. Is dat een overlevingsmechanisme of is het gewoon, je wil het zo ver mogelijk achter je laten?
Nou, dat is een goede vraag, want ik heb ook een hele lange tijd gehad dat ik dacht van, ja, waarom moet het ons overkomen? Dan ga je echt in een slachtofferrol, dan vind je jezelf zielig, maar daar ben ik al heel lang van afgestapt.
Ja.
Ik denk nu van, ja, dat was op dat moment niet anders. Uiteindelijk geef je het allemaal een plek. Dus ja, je gaat jezelf ook niet meer als een slachtoffer zien. Je ziet jezelf meer als van, ja, dat is hoe het in elkaar steekt hier, ja, in Nederland. Als ik het niet was, dan was het iemand anders. En zo met mij nog vele anderen, nog steeds. Dus op dat moment was het heel zwaar. Maar als ik nu terugkijk, denk ik van, ja, misschien was het ook wel goed. Want uiteindelijk maakt het je heel flexibel.
Ja. Hè?
Je leert door alles. Ik bedoel, je leert overal doorheen te zwemmen.
Ja.
Je bent eigenlijk niet meer kapot te krijgen.
Nee. Je hebt je opleiding op dat gebied wel gehad?
Ja, ik was vanaf een hele jonge leeftijd was ik wel al super creatief. Want kijk, mijn ouders, mijn vader sprak wel wat Nederlands, maar wij waren super jong toen we hier kwamen. Dus op den duur haal je dat in. Dus je bent ook degene die alle brieven van die IND, van de advocaat moet vertalen, al die juridische taal van, en dan begreep je het soms zelf niet. En dan dacht die ouders, je gaat toch naar school en hoe kan je dit? Dus op den duur bouw je een hele flexibele schil op.
Ja.
Ja. Ja.
Speelt daarin, ik bedoel, waar haal jij je kracht vandaan? Waar haalden je ouders hun kracht vandaan? Is er iets van een geloof in God dat jullie op de been hield? Of is er een ander iets waarvan je dacht van, ja, maar het komt gewoon goed?
Ja, Wij geloven sowieso in God. Dus wij zijn Armenen, wij zijn christenen.
Ja.
En God staat bij ons altijd voorop. En ik weet nog, in die tijd was mijn moeder ook... we bouwden een vriendenkring op. Dus je ging naar de kerk en noem het maar op. Dus dat heeft ons zeker, en nog steeds, hè, dat geeft heel veel kracht. Maar uiteindelijk... Dat was een hele belangrijke, maar we wouden ook niet terug. We wouden hier samen blijven. We vonden Nederland een mooi land.
Ja.
En we vonden dat Nederland een mooi land was om hier een toekomst op te bouwen.
Ja.
Ik denk uiteindelijk... Ja, we wouden niet in ieder geval alles eraan doen om niet terug te gaan naar de situatie waar we vandaan kwamen.
Precies.
Ja.
Mooi. Je zegt, ik was heel creatief. Waar is de ondernemersdroom van Bakshik ontstaan? Waar zat dat ondernemerschap? Waar is het begonnen? Kun je ons iets vertellen over wat je op jonge leeftijd al deed?
Ik denk op hele jonge leeftijd, vanaf mijn 15e, denk ik, 14e, toen begon ik... Ik speelde een online spel. En dat spelletje, daar kon je geld in verdienen. En dat geld kon je ook weer doorverkopen. En dat deed ik aan kinderen in de wijk. Dus die speelden dat spelletje ook. Die konden mij echt geld geven. Die kreeg dan geld in het spelletje terug. Toen was ik een jaar of 14. En op mijn 16e had ik mijn hele kamer vol met aquariums. Dus daar kweekte ik allemaal zeldzame visjes en garnalen. Die verkocht ik op Marktplaats door.
Oh, jee.
Maar dat was een manier om geld te verdienen, want ik had geen bijbaan. Ja.
Nee, jij kon niet vakken vullen bij de Albert Heijn.
Nee.
Je moest iets doen.
Ja, en uiteindelijk denk ik dat ik heel graag... mijn achterstand wou inhalen. Dus ik keek ook altijd heel raar naar vrienden of mensen om me heen die alle mogelijkheden hadden en die daar niks mee deden. Dus dacht ik van,
voor jou ondenkbaar.
Ja, ik dacht, als ik al deze kansen had en deze mogelijkheden, dan had ik wel anders aangepakt.
Ja.
En zodra wij een verblijfsvergunning kregen, dacht ik van, ik heb misschien... Ik was toen 21... Ik had nog geen rijbewijs, ik had nog geen werkervaring. Maar ik had wel echt een behoorlijke verlangen, weet je wel. Ik dacht, ik ga hier... Ik was ook zo dom genoeg om daarin te geloven. Ik dacht, het gaat me gewoon lukken.
Ja.
Dus soms moet je... Want het is... had ik laatst ook over. Kijk, je moet, als je een bepaalde visie hebt, moet je er echt achter staan. Want, de eerste 5 jaar toen ik begon met ondernemen, elke jaar was wel een vooruitgang. Maar het is niet dat als ik terugkijk, denk van, oh, daar heb ik het voor gedaan of zo. Nee. Je moet wel een lange adem hebben. En ik denk dat ik daarvoor wel had geleerd om vol te houden.
Hmm.
Van, hey, niks gaat in één keer. Mooie dingen duren lang, soms 12 jaar. Dus we gaan gewoon door.
Wauw.
Ja.
Onvoorstelbaar. Dan, wat is het moment, want je hebt nu een prachtig bedrijf. Je bent eigenlijk vanuit je slaapkamer in 2013 al gestart, hè, met BM Tech. Vertel ons eventjes, want tijdens je studie werktuigbouwkunde aan de hogeschool deed je dat al. Dus er is een moment dat je ging studeren.
Klopt. Ik had op den duur mijn MBO-diploma had ik.
Ja.
En ik wou graag naar het HBO, want ik had toen ik naar het HBO wou, had ik nog geen verblijfsvergunning.
Nee.
Toen dacht ik van, dit wordt weer een uitdaging. Dus toen heb ik me ingeschreven bij 5 verschillende hogescholen. Ik dacht, kijken wie mij toe gaat laten, want er is altijd één die niet naar je ID-kaart gaat kijken. Maar ik denk dat het al intussen was het verder, want ik had in 2008 tot 2012 had ik een mbo-opleiding, of 2008 tot 2012 een mbo-opleiding gedaan.
Ja.
In die tijd was het minder gedigitaliseerd. En toen ik naar hbo wou, dat was in 2012, september, moest ik starten. Toen kwam ik nergens binnen. Ik had me wel dus bij 5 verschillende hogescholen door heel Nederland ingeschreven. ik kwam nergens binnen en uiteindelijk wist ik van oké, weet je, ik woon in Stadskanaal. Het meest dichtbijzijnde is Emmen.
Yeah.
Dus ik ga proberen om daar iemand te spreken. Die mij en mijn verhaal te vertellen van dit is hoe ik ervoor sta. Ik mag niet naar school, maar gewoon je hele verhaal. En dat heb ik toen gedaan en er was een mevrouw die zei, ja, het is waanzinnig, weet je, ik schrijf je gewoon in.
Heerlijk, hè?
Ja, en dat was een gesprek van denk ik 20 minuten, een half uur. En ik mocht in september beginnen. Ik kwam uit het gesprek, ik belde mijn ouders als eerste op, ik belde mijn vriendin op van ja, ik ben aangenomen, ongelooflijk. En zo ben ik gaan studeren. En in 2012 was ik dus, ben ik werktuigbouwkunde gaan doen. En ik kwam een lasermachine tegen en dat was een lasermachine, een heel klein ding daarmee. Die konden we gebruiken om onze projecten uit te voeren. En ik dacht, verrekt, hier kan je veel meer mee. Want techniek is wel waar mijn passie ligt.
Ja.
En ik was altijd dingen aan het maken. Ik had een hele grote liefde nog steeds voor modelbouw. Dus ik begon allemaal kansen te zien. En zodra ik mijn verblijfsvergunning kreeg, 3 maanden later had ik dezelfde machine in mijn slaapkamer staan. Maar dan een slagje groter.
Wauw.
Ja. Dat was een gebruikte machine, die kostte 18.000 euro of 18.000 of 16.000 heb ik daarvoor betaald. Ik had het geld natuurlijk niet, ik had net een verblijfsvergunning. Maar wat ik zeg, ik was creatief, ik was flexibel, ik dacht ik kom wel aan dat geld. Wat heb ik gedaan? Ik ben naar mevrouw Marjolein van Kempen geweest. Dat was een mevrouw die ging naar dezelfde kerk als mijn moeder. Ik dacht, zij hebben vast wel wat spaargeld. Nou, van haar kreeg ik 5.000 euro. Die mocht ik lenen. Die heb ik in termijnen terugbetaald. Had ik mijn eerste 5.000. Ik heb van verschillende mensen bij elkaar nog 4.000 euro kunnen lenen. En toen ben ik naar dat bedrijf gegaan. Ik heb gezegd, hey, kijk, dit is wat ik heb. Ik had al een gesprek gevoerd en ze hadden me een machine laten zien. Een gebruikte van, hey, misschien kun je hiermee beginnen. Tweede gesprek, ik zeg, ik heb mijn best gedaan, 9.000 euro. De rest wil ik jullie in termijnen betalen. Want ik had intussen een bijbaan geregeld. Dus ze zeiden, ja, oké, laten we het proberen. 600 euro in de maand, 9.000 euro aanbetaald. En toen had ik dat ding op mijn slaapkamer. Ik ben naar de KVK, naar de Kamer van Koophandel in Groningen. Bedrijf oprichten. Dat had ik daarvoor al gedaan natuurlijk om te kunnen beginnen. Dus ja, het bedrijf ingeschreven bij mijn ouders op het woonadres.
Oh, heerlijk wat.
Mijn bed eruit gegooid naar mijn broer. Ja, ik had een heel klein slaapkamer en de afzuigingen. Ik heb in een huurhuis heb ik dwars door die betonvloer een gat gemaakt. Alle afzuigingen naar de zolder. En direct aansluiten op de afzuiging naar buiten. en zo begon het. En ik had natuurlijk geen idee wat ik moest doen. Ik wist wel dat ik iets wou doen. Ik wou graag onderdelen maken voor de maakindustrie. Maar dat moet je maar eens proberen zo even vanuit je slaapkamer. Dus ik ging naar allemaal bijeenkomsten. Ik weet nog, ik dacht, ja, ik moet die mensen ergens treffen. En de eerste tijd werd gewoon heel lastig. Want ik haalde geen één opdracht binnen. Ik had zelfs advertenties op Marktplaats gezet. Ik denk, ik ken Marktplaats van de fiches nog. Ik weet hoe dat werkt. Misschien zijn er mensen die iets willen snijden. En ja, zo kreeg ik mijn eerste opdracht. Dat was een steen graveren voor een man en vrouw die 50 jaar getrouwd waren. Ik dacht, nou, het is niet helemaal wat ik wil doen, maar kom maar op.
Fantastisch.
En zo begon het en ik dacht, oké, ik moet toch een stap terug doen. Dus toen ben ik echt sleutelhangers en pennen gaan graveren voor reclamebedrijven. Totdat een maakbedrijf bij een reclamebedrijf aanklopte voor een vraag. En een reclamebedrijf zegt, nou, daar is een bedrijf die heeft een laser. Probeer eens bij hem. En dat was een grote maakbedrijf. Die maken schrikdraadsystemen. En die opdracht hebben we trouwens nog steeds. En in grotere schaal. Dat was Gallagher Europe. Internationaal. En dat naam heb ik ook echt heel veel gebruikt en misbruikt om bij andere klanten binnen te komen.
Ja.
Ik dacht, ik moet die vertrouwen winnen van andere maakbedrijven. dan zeg je, ja, we doen het ook voor Gallagher. We kunnen het ook voor jou doen.
Dat, ja.
En gewoon heel veel faken in het begin. En toen kreeg ik een tweede klant, dat was Dutch Homemade. Die maken macarons. En die produceren macarons, die zetten dat bij bedrijven weg. Nou, toen ben ik echt van die macaronhouders gaan snijden. En elke keer als zij een klant bij hadden, mocht ik weer de vitrines inrichten met allemaal kunststof rekken. En dat waren twee klanten, die bleven maar terugkomen.
Heerlijk.
Intussen ging ik aan mezelf werken.
Wat mooi.
Ik dacht van, ik ga aan mezelf werken. Ik leer het ondernemen. Ik was echt een techneut. Intussen ging ik ook naar school. Ik had een minor. Dus ik heb een minor gedaan. Afwijkende minor. Leren ondernemen. De Noorderlingen was dat. En zo ging het een beetje rollen. Ja.
Ongelooflijk.
Ja.
Wat is het moment waarop je van die slaapkamer afkomt en ergens een bedrijf,
ja,
bedrijfspandje hebt?
Een jaar later ben ik verhuisd naar een bandenopslag van mijn pa.
Ja.
Dat was 2014. En die bandenopslag heb ik omgetoverd tot een productieruimte. Dat was wel 3 keer groter dan mijn slaapkamer. Daar heb ik tot 2016 gezeten. En toen wou ik een tweede machine. Toen ging ik naar de bank. De bank zei, nou, je cijfers zijn niet, hier kunnen we niks mee. Dus toen ben ik in mijn netwerk gaan duiken. En mijn netwerk heeft me geld geleend. Weer de helft, want ik ben naar een andere lasermachine producent geweest. Van, hey, ik heb het de eerste keer zo gedaan. Ik heb een deel aanbetaald, andere deel in termijnen. Nou, zij hebben toen het bedrijf opgebeld. Die heeft gezegd, ja, heeft hij goed gedaan. Hij heeft altijd op tijd betaald. Dus ik mocht dat ook bij hun doen.
Wow.
En dat eerste bedrijf waar ik mijn lasermachine kocht, dat is ook een multinational. Dat is Trotec. Die zit in Duitsland, in Oostenrijk. En die deden niks in termijnen. Maar nadat ik nadat ze het ervaring met mij hadden, zijn ze begonnen met het verkopen van machines in termijnen.
Wauw.
En dat doen ze nog steeds. Ik sta ook bij hun op de website en noem het maar op als een van hun grotere klanten. Want we hebben natuurlijk veel meer machines daar weggekocht. Nu denk ik wel 400.000-500.000 euro al.
Wauw.
En toen kreeg ik een tweede machine. Tweede machine gekocht, verhuisd naar Emmen, ging naar 100 vierkante meter, 2016. En in 2017 was dat alweer te klein.
Wauw.
En die 100 vierkante meter, ik heb toen een businessplan geschreven. Ik ben naar de Rabobank gegaan. Ik zeg, kijk, zo snel groeien we. Ik ging daar naartoe, had ik 30.000. Een jaar later had ik 150.000 omzet. Met een redelijke winst in die tijd. Ik heb toen 250.000 euro binnengehaald via Rabobank. En ben toen naar 1250 vierkante meter verhuisd.
Wauw.
En daar hebben we weer 2 nieuwe machines gekocht. En intussen hebben we iets van 15 productiemachines. En snijden we 150.000 onderdelen per week in 7 landen. Dus,
wauw.
Ja.
Hoe komen jullie aan je klant?
Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat wij zitten in een hele traditionele markt. Wij pakken het wel wat anders aan dan de meeste marktbedrijven. Wij zijn vooral bezig met online marketing.
Ja.
En we hebben heel veel data verzameld. En onze klanten die komen ook bij ons binnen. Heel veel via, maar we hebben een software ontwikkeld. En dat software wordt gebruikt om onderdelen te calculeren en in te kopen. Dus we hebben wat traditionele processen verbeterd, versneld. Maar echt het binnenhalen van nieuwe klanten gaat echt online.
Wauw.
Ja.
En welke strategieën gebruik je ervoor? Zit je dan op advertising?
Ja, we doen eigenlijk beide. Hè. We willen niet... Kijk, het mooie aan onze business is dat wij behoorlijk wat... 80% van onze klanten keren terug. Want dat zijn bedrijven die maken iets en daar zit een onderdeel van ons in. En zodra zij een product verkopen, dan moet die onderdeel van ons, die moet daarin. En als ze er elk jaar 1000 verkopen, moet er 1000 keer in. En als ze er 10 verkopen, moet er 10 in. Dus onze klanten keren heel veel terug. Dus onze strategie op dit moment, kijk, in onze markt dan ga je echt koud benaderen, een beetje pushen, maar wij doen meer aan poelen. Dus wij zorgen ervoor dat ze bij ons binnenkomen als lid. En vanaf dat moment hebben we nu een sales team. Sales team Nederland, Duitsland. En we hebben nu het zet een team internationaal op. Dus alles buiten Nederland en Duitsland, dat wordt door het andere team opgepakt. En nou, die pakken die leads op en die gaan, ja, die gaan proberen om ze als klant aan ons te binden.
Wauw.
Ja.
Met hoeveel mensen zijn jullie inmiddels?
Onze hele kunststoftaak zit nu op 40 mensen. Zo.
Zo.
Ja.
En je zegt kunststoftak, is er ook nog een andere tak?
Ja, kijk, intussen heb ik wat bedrijven op de deur. Is ook wel een valkuil van mij geweest, hoor. Nu ben ik wel echt gefocust op BM-tech en een andere kunststof BV. Maar ik heb ook nog een bedrijf die zich bezighoudt met lasersnijden van hout. En we hebben op de deur een community platform opgericht waarin we maakbedrijven zijn gaan verbinden met Nederlandse e-commerce. Dus daar ben ik nou minder actief in. En 90% van mijn tijd zit nu in de kunststof. Ja.
Mooi, ja. Schitterend. Wat zijn de waarden die jij in je bedrijven hanteert? Wat zijn voor jou echt een paar punten waar je zegt, dat is de kern op basis van waar ik en wij zaken willen doen?
Kijk, er zijn natuurlijk een bepaalde... We hebben natuurlijk waarden wat we echt in onze bedrijf hanteren, maar ook bepaalde waarden en normen hoe we naar buiten gaan. Kijk, bij ons, hoe wij zijn gaan groeien, echt naar buiten toe, is dat kwaliteit en levertijd en leverbetrouwbaarheid, herhaalbaarheid, staat bij ons heel hoog.
Ja.
Want we kennen onze klanten, dus we weten wat zij belangrijk vinden. En dat hebben wij als belofte naar buiten gebracht. Van ja, dit is wat wij beloven.
Ja.
Want wij weten dat... we hebben heel goed gekeken en geluisterd ook naar onze klanten, waar die behoeften liggen. En binnen het bedrijf, daar wordt iedereen, die krijgt de gelegenheid om mee te groeien.
Ja.
Iedereen die in het bedrijf komt, maakt niet uit waar je begint. Als de ambitie en de mogelijkheden voor jezelf er zijn, dan kan je gewoon doorgroeien.
Ja.
Iedereen behandelt elkaar gelijk, met heel veel respect. Er is een hele... We hebben een hele niet-formele sfeer. Dus ja. Een jonge team, gemiddelde leeftijd, staat op 33 jaar. En ja, we proberen eigenlijk onze visie die we hebben, hè, om daar iedereen in mee te betrekken. Dus wij hebben ook in de productie schermen hangen, waarin we dus elke dag laten zien hoeveel euro er geproduceerd is, hoeveel euro aan opdrachten is binnengehaald. Dus we hebben ook een hele open... we houden niks geheim van elkaar.
Nee.
Dus,
heerlijk.
Ja.
Wat is jouw drijfveer? Want... dat jonge jongetje van 10 jaar wat Nederland binnenkomt en eigenlijk blij is omdat hij weer bij zijn vader is en het gezin is herenigd. En dan in die hele mangelmolen komt van de procedure van het illegaal naar legaal, naar willen ondernemen, studeren. Er moet wel een enorme drive zitten in jou. En wat is hetgene wat jou drijft? Welke visie... Ja. Leef jij?
Dat is een hele goede vraag, want daar denk ik ook heel vaak over na. Van, hey, waar doe ik het eigenlijk voor? En wat houdt mij, wat geeft me zoveel kracht? En ik denk dat wel mijn familie is. Ik ben intussen vader geworden. Ik heb een dochtertje van 1 jaar en 4 maanden.
Wow.
Maar ik wil vooral ook, denk ik, mijn ouders trots maken. Ik wil ze laten zien dat alles wat ze gedaan hebben niet voor niks is geweest.
Mm.
En ik wil hun ook meenemen in mijn succes. Dat ze daarvan ook kunnen profiteren. Dat ze daarvan hun vruchten kunnen... dat ze daarvan vruchten kunnen plukken. Ik denk dat ik ook graag wil laten zien dat... Het maakt niet uit wie je bent, waar je vandaan komt, wat je verhaal is. Als je ergens voor gaat, dat het kan lukken. En ik wil daar een levende voorbeeld van zijn.
Wauw.
Ja.
En zijn ze trots op je?
Ja, ze zijn heel trots, ja.
Mooi.
Ja.
Gaaf.
Ja.
Is er iets waarvan jij zegt, wat zijn jouw belangrijkste ondernemerslessen? Je hebt er natuurlijk al best wel wat gedeeld, hè, Bakshik. Mm-hmm. Maar als je nu een rijtje zou moeten maken, je staat tegenover een zaal met 100 ondernemers. Want eigenlijk sta je nu ook voor een zaal. Mm-hmm. We zien ze niet, maar de luisteraar, dat zijn ook duizenden mensen die luisteren naar deze podcast.
Ja.
Ondernemers, wat zeg je tegen een ondernemer om hen te motiveren en te vertellen, hey, ja, dit is wat je nodig hebt?
Dan kijk ik even vooral naar mezelf, van welke fouten heb ik gemaakt, en in gesprek met anderen blijkt dat toch wel een veelgemaakte fouten te zijn. Ik denk dat ik zou zeggen, focus je op je kern. Dus kijk, als ondernemer zie je altijd kansen.
Yeah.
En op den duur ga je geld verdienen. Dus die kansen die je ziet, daar wil je iets mee doen. Je denkt, nou, ik heb ook het geld, ik heb de cashflow, dus ik ga dat daarin stoppen en dan verwacht je dat daar wat uitkomt. Maar ik denk dat een hele grote fout is. Want op het moment dat je gaat focussen op je kern,
ja,
op je main business, dat je veel sneller kunt gaan groeien. Dat is iets wat ik geleerd heb. En een andere punt, ik denk nog steeds waar ik mee struggle. Het heeft voor- en nadelen, maar ik denk geduld. Mm. Ik wil heel snel groeien. Ik wil elk jaar minimaal verdubbelen met het omzet, en je ziet dan dat je dan bepaalde stappen gaat zetten die niet heel gecalculeerd zijn. Je hebt te veel haast, je wil te snel. En tegelijkertijd, als ik dan terugkijk, denk van ja, als ik dat niet had gedaan, was het misschien minder snel gaan. Maar je soms maak je daar echt fouten in die dan gevolgen kunnen hebben.
Te ambitieus soms.
Ja, je moet toch wel begrijpen dat bepaalde dingen hebben gewoon tijd nodig. Zoals naar Duitsland gaan. Op den duur, we zaten op de Duitse markt en het ging niet snel genoeg. En in Duitsland hebben we geleerd om geduld te hebben. Die Duitsers die hebben tijd nodig om die vertrouwen in je te krijgen. En zodra het begint te lopen, ja, dan gaat het super snel. Maar we hebben wel 2 jaar lang echt heel veel dingen geprobeerd en niet afgewacht van, we hebben nou iets ingestopt, wat komt eruit? Nee, als het deze week niet komt, dan doen we wat anders.
Ja.
Dus dat zijn wel iets meer geduld. Ik denk, een grote fout van mij is ook geweest om te snel met mensen te willen samenwerken die je nog niet goed kent. Dus kies je partners heel wijs.
Mm.
En een goede partner die kan je heel veel brengen, maar een slechte keuze daarin kan een zakelijke partner, die kan je ook wel echt jaren achteruit zetten. Dus ja, daar moet je echt mee uitkijken.
Ja.
Wauw. En zo zijn er nog wel een paar.
Wauw.
Ja.
Ja. De 2 laatste vragen die ik altijd stel aan mijn gasten is, als alle billboards in Nederland een dag van Bakshik zijn, welke boodschap zou jij dit land willen geven?
Het is een hele mooie vraag. Ik heb daar namelijk wel eens over nagedacht voor in Armenië, om daar wel eens een billboard te gaan huren en daar boodschap op te zetten. En dat is dan wel misschien gericht op de Armeense volk en niet zozeer in Nederland. Maar in Nederland ik zou denk ik wel focussen op de mensen. Misschien iets vertellen van, als je iets wil doen, wacht daar niet te lang mee. Dan moet je, neem direct actie en zorg dat gebeurt. En in Armenië had ik iets anders, dat wil ik wel ook wel vertellen. Daar, ja, zou ik willen zeggen van, alle mensen die hier lopen zijn je broeders en zussen. Dus heb iets meer liefde voor elkaar.
Wauw, prachtig.
Ja.
Ja, die boodschap had ook, die kan ook prima hier.
Jawel, hè? Ja,
dat... maar ik snap het vanuit je achtergrond. Laatste vraag, Bakshik. Welk boek heb jij gelezen waarvan je zegt van ja, dat is echt een bron van inspiratie voor me geweest of misschien zelfs nog steeds?
Misschien wel een boek die iedereen kent, ook wel, misschien is hier ook wel vaker genoemd, maar ik denk dat voor mij het beste boek waar ik echt heel veel uit heb gehaald, is Think and Grow Rich.
Ja?
Ja, van Napoleon Hill. Ja.
Dat kun je één golden nugget noemen waarvan je zegt van die, als je aan mij zou moeten vertellen waarom je dat zo'n goed boek vindt, wat zou je dan zeggen?
Ik zou dan in het kort zeggen van heel veel mensen begrijpen niet hoe je onbewuste werkt. Dat het allemaal in je hoofd begint. En als je daar voor elkaar hebt en je gelooft volle 100% in je hoofd dat je iets gaat bereiken. Dat je het gaat halen. Dat jou gaat helpen om het ook echt te doen. Nou, helpen, het is eigenlijk, daar begint het mee. Als je daar niet voor elkaar krijgt, dan krijg je het in het echt ook niet voor elkaar.
It starts in the mind.
Exact.
Ja, ja. Fantastisch. Nou, daar kan ik me 100% bij aansluiten. Ik lees het boek 1 keer per jaar.
Ja, ik heb hem 2 keer gelezen.
Ja, en, het is geweldig.
Het vaker doen.
Wat is jouw droom voor de toekomst? Waar ben je nu mee bezig? Wat is de stip op de horizon?
Ik ben op dit moment bezig om de grootste te worden in de industrie waarin ik actief ben, in de kunststoffensector. En dat wil ik we zijn nu echt bezig met plaatbewerking, maar dat wil ik graag uitbreiden tot meerdere bewerkingen.
Wow.
Ik wil in Europa echt een verandering brengen aan de manier van hoe er nu ingekocht en gecalculeerd wordt in de kunststofsector. En ik wil net zo groot als VDL worden in Nederland. Want ik ben nu 32 en ik weet wat ik in 10 jaar heb gedaan. Ik weet wat ik geleerd heb en ik weet wat ik de komende 10 jaar kan doen. Dus ik ben echt vooral bezig nu om op te schalen en de grootste te worden.
Kikken.
Ja.
Heel mooi.
Mooie fase.
Gaat je lukken?
Het gaat me lukken, ja.
Ik wil je hartelijk bedanken voor je komst aan de studio.
Dank je wel,
jij
ook.
Een super boeiend gesprek. Ik heb aan je lippen gehangen. En ik weet zeker, de luisteraar ook.
Dank je wel.
Dank je wel voor je enthousiasme.
Jij ook. Dank je wel.
Roeland, dat was Bakshik. Wat een verhaal.
Smullen dit aan.
Ja.
Dus wat mij betreft een klassiek ondernemersverhaal.
Ja.
Zo lekker dat hij gewoon... Je ziet alleen maar mogelijkheden. Het maakt niet uit wat de omstandigheden zijn. Je gaat ervoor en je gaat gewoon bouwen aan die droom.
Ja. Hoe dan, hè?
Ja.
En,
ja,
zo vrolijk ook.
En soms als je dat soort verhalen hoort, dan als je er dan zelf op terugkijkt, denk ik zo, ja, ik weet eigenlijk ook niet hoe ik het geflikt heb, maar... Ja, wat mij betreft zitten alle lessen en dingen die een echte ondernemer hebben, die zitten erin.
Ja, nou, we hadden het van tevoren al over ondernemerschap en over doorzettingsvermogen. Dit is wel weer echt een klassiek voorbeeld van iemand die gewoon dwars door alles gewoon kansen heeft gezien.
Ja,
opgeven is geen optie.
Dat je gewoon die lasermachine in het huurhuis van je ouders zet en gewoon, ja, maar ik ga dit doen. Kan me geen reet schelen waar dat ding staat.
Nee.
Fantastisch. Ja, dat is toch...
Kik, hè?
Ik word daar blij van.
Hey, we gaan deze podcast afsluiten. We geven binnenkort samen weer een 2-daagse workshop in Amsterdam. Wil je er meer over weten en samen met mij en Roeland een keer live aanwezig zijn, koop je ticket op storyband.nl. Op de homepage vind je alle informatie over de workshop. Roeland en ik geven dat samen 2 dagen lang in Amsterdam op de Zuidas in Van der Valk. De nieuwste Van der Valk van Nederland, die staat daar naast de RAI. Je kunt daar goed parkeren. Je kan ook goed met de trein daar terecht. En het is volledig verzorgd en de tickets zijn in de pre-sale. Dus koop een kaartje en kom naar de Storyband Workshop. Tot dan.
Ja, tot volgende week.
En tot volgende week.